Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een terrein waar de wereld eigenlijk helemaal niet aan het veranderen is, maar waarvan we misschien wel dachten dat die zou veranderen. Het eten van vlees. Ik ging er eigenlijk zelf vanuit dat Nederland veel minder vlees ging eten. Mijn dochter heeft ons daartoe ook inmiddels gedwongen thuis. Maar we hebben hier aan tafel Kaya Bauma. In de praktijk blijkt het toch een beetje tegen te vallen. Nederland zegt wel dat ze minder vlees eten, maar doet het niet.
Ja, dat klopt ja. En dat is eigenlijk... Eigenlijk is het vreemd, want er zijn steeds meer flexitariërs. In Nederland inmiddels zeker 40%. Maar de hoeveelheid vlees die we met z'n allen eten, die is deze eeuw eigenlijk in grote lijnen niet veranderd. Ik had de cijfers er nog even bijgepakt. In 2005 aten we alles bij elkaar per persoon zo'n 76 kilo vlees. Dat is karkasgewicht, dus daar is het hele beest, zeg maar. In de praktijk eet je de helft. Maar dat was vorig jaar 600 gram minder.
We hebben ook aan tafel Mac van Dinter. Mac, verrast het jou dat de vleesconsumptie toch eigenlijk op peil blijft?
Nee, want als je die cijfers zeg maar lang jaren, dus ook van voor dit millennium op een rijtje zet, dan blijft het al heel lang min of meer stabiel. Ja.
Ja, en jij bent jarenlang onze culinair recensent geweest, houdt de Nederlandse landbouw ook in de gaten. Wat is jouw belangrijkste verklaring hiervoor? Waarom is het zo moeilijk om van het vlees af te komen?
Ik denk totaal... ingeroeste vaste gewoontes. Ja. Dus iedereen, ik ben zelf heel erg vlees aan het minderen en je merkt dat je gewoon moet aanpassen qua koken bijvoorbeeld. Het uitgangspunt van zeg maar de generatie van mijn moeder, om het zo maar te zeggen, was toch gewoon een stukje vlees en dan iets van groente erbij wat er was in dat seizoen en aardappelen. En haal je dat weg, dat stukje vlees, dan is het in één keer van, oh, maar wat moet er dan liggen op dat lege plekje? Ja. En ik denk dat heel veel mensen daar dat lastig vinden. Ja. En denk ook... kijk bijvoorbeeld Jaap Korteweg, hè, de man van de vegetarische slager, die altijd die enorm kruisvaart voert hè, tegen het eten van vlees. Die zegt ook, ja, maar vlees is ook heel erg lekker. Dus hij vindt zelf vlees heel erg lekker. En ik denk dat dat ook al voor heel veel mensen een rol speelt. Ja. Het is gewoon lekker.
Mag je straks meer over vertellen wat de unieke smaak van vlees is? Ja. Kaya, is dit ook de oorzaak die jij hebt gevonden? Dat het inderdaad hardnekkige gewoontes zijn die zich heel moeilijk laten veranderen? En dat het misschien ook gewoon heel lekker is? Of ben je nog andere dingen tegen?
Nee, nou ja, dat is wel wat onderzoekers denken inderdaad. Het is gewoon heel erg moeilijk om je gewoontes aan te passen. Maar wat waarschijnlijk ook een rol speelt is dat... concept flexitariër is gewoon heel vaag. Dus er zijn steeds meer flexitariërs, maar wat betekent het eigenlijk om flexitariër te zijn? Er is niet één definitie. Wat we wel weten uit onderzoek is dat de mensen die zich in 2011 flexitariër noemden, die aten zo ongeveer 3 dagen per week vlees. 8 jaar later is dat onderzoek overgedaan en toen waren er zo'n 40% flexitariërs. Maar die aten bijna 4 dagen per week vlees. Dus mensen zijn ook wat... makkelijker in geworden of ze noemen zichzelf sneller.
Als je al 1 of 2 dagen geen vlees eet, mag je jezelf al een flexitariër noemen.
Ja, precies. Ja, het lijkt toch de mensen...
En dat was ongeveer wat mensen in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw aten. Die aten ook niet elke dag vlees. Dus waren toen, zeg maar, de generatie van mijn moeder waren eigenlijk allemaal flexitariërs.
Ja, precies, ja.
Want het was gewoon veel te duur om elke dag vlees te eten.
Ja, nou ja, en wat ook een rol zou kunnen spelen, is dat mensen dan thuis minder vlees eten, maar als ze dan uit eten gaan, helemaal losgaan op het vlees.
Want de mens is snel geneigd om te denken dat ze het goede doen. Dus als ze dan al 1 keer geen vlees eten, dan zijn ze zo trots op zichzelf dat ze dan de volgende keer dat ze uit eten gaan, moeten grootste ribeye.
Want wat jij zegt, wordt ook bevestigd door cijfers. Hè? Want ik zag dat de vleesverkoop toevallig in 2021 wel met een beetje was gedaald. 2 kilo zo per persoon. En dat had te maken vooral met corona, omdat mensen niet meer konden gaan uiteten. Ja. Dus met name als mensen uiteten, dan gaan ze zich te buiten.
Ja, en mensen kochten dan meer vlees in de supermarkt vorig jaar en het jaar daarvoor.
Maar er werd wel veel minder, precies in het coronajaar heeft de vleesconsumptie wel een deukje gekregen. Ja. En dat verklaarde de mensen vooral doordat het door corona geen restaurantbezoek mogelijk was.
Maar moeten we dan niet vooral bij de restaurants zijn? Moeten die niet het goede voorbeeld geven?
Nou ja, wat dat zou je kunnen denken. Ja, wat in ieder geval echt een verschil schijnt te maken, dat vond ik heel interessant om te horen, is hoe je de menukaart presenteert. Dus heb je een aparte sectie met, nou ja, we hebben dit hoekje ook nog aan vegetarische maaltijden. Mm-hmm. Of neem je de vegetarische maaltijden op in je menu. En bij die laatste optie blijkt dat mensen sneller voor vegetarisch kiezen. Dan is het gewoon een volwaardig gerecht en niet een soort van, ja, een beetje suffe.
Ja, dus dat kunnen restaurants doen om de vleesconsumptie omlaag te krijgen. Wat adviseren wetenschappers nog meer om te doen, om te zorgen dat we minder vlees eten?
Nou, aan mensen zelf, om als je voorneemt minder vlees te eten, neem je dan iets concreets voor. Dus niet van, ik wil ietsje minder vlees eten, maar ik eet 1 avond per week minder vlees dan ik at, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een concreet voornemen, daar hou je eerder aan dan een vage wens. Nou, het blijkt ook wel uit onderzoek dat veel Nederlanders, de meerderheid van de Nederlanders, die willen best wel dat de overheid en bedrijven ook een beetje ons actief de goede kant op sturen.
Dat door vlees duurder te maken, of wat denken ze dan aan?
Nou, bijvoorbeeld, of door het aanbod, je hebt toch in tankstations, weet je, zijn er toch heel veel vleessnacks. Daar zou je ook naar kunnen kijken. Dus het aanbod ook veranderen.
Oké, maar thuis, wat kun je doen om de vleesconsumptie, behalve die vleesloze dag, 1 keer per week, wat kan de overheid nog meer doen om...
Ja, ik denk inderdaad duurder maken, dat wel echt uit gaat maken.
Ja. Merk, jij hebt dus jarenlang, volgens mij 20 jaar lang, heb jij de restaurants van Nederland bezocht. Wat heb je in die tijd zien veranderen? Werden ze steeds beter in vegetarisch? Of is het inderdaad een beetje zo'n verplicht nummertje gebleven wat ze ook nog moesten doen?
Nee, dat is wel echt veranderd. Ik bedoel, we hebben vorig jaar nog heeft een restaurant dat zo goed als veganistisch is 2 Michelinsterren gekregen. Nou, dat was toen ik begon met mijn restaurant recensies echt ondenkbaar.
Ja.
Ik bedoel, dan kreeg je pas een ster als je überhaupt ganslever op het bord had. Dus dat is inderdaad al veranderd. Het is in de restaurantwereld wel veel serieuzer genomen en geworden ook. Ja. En het is ook gewoon steeds beter geworden. Vroeger kreeg je dan gewoon, als je vegetarisch wilde eten in een restaurant, eigenlijk alles wat ze groente in de keuken hadden liggen, wat ze normaal bij een lapje vlees leggen, dan leggen ze dan allemaal gewoon op 1 bord. Dus dan kreeg je een soort kermis.
Dat heb jij nog meegemaakt?
Ja, dat heb ik echt wel meegemaakt, ja. Kreeg je gewoon letterlijk alles. Ze keek dan bij het bord van je buurman die dan wel vlees at.
Ja.
En dan dacht je, oh, ik heb hetzelfde, behalve dat stukje vlees is weggelaten. En dan hebben ze vaak nog meer groente erbij gedaan die ze dan ook nog wel in een pannetje hebben gevonden. Ja. En dat is echt wel veranderd. We hebben echt wel volwaardige vegetarische gerechten.
Maar kunnen die restaurants nog meer doen? Want we constateren ook dat als zodra wij het restaurant ingaan, dan worden de lappen vlees massaal aangerukt.
Ik weet niet of je het van restaurants kan vragen. Je hebt koks die wel een voorbeeld willen zijn, maar we hebben ook echte vleesrestaurants. Die zijn ook heel populair. Neem de Loetjes. Hè? Die hebben een hele keten inmiddels opgestart. En die serveren alleen maar vlees. Ja,
nou,
volgens mij kan je ook wat anders krijgen, maar...
En ze hebben een vegetarische biefstuk nu, toch?
Maar ze zijn toch vooral succesvol geworden met hun grote lappen biefstuk. En het geldt natuurlijk ook voor de hele ketenwegrestaurants en zo. Daar speelt vlees natuurlijk wel gewoon de grootste rol in.
Maar heb jij wel het gevoel dat het eten van vlees, net als vliegen, beladener is geworden de afgelopen 20 jaar? Heb je dat zelf ervaren?
Ik vind het toch wel van belang om even te onderstrepen, zeg maar, de impact van vlees. Hè? Want we praten er een beetje over alsof, anders eten. Maar toen ik begon te schrijven over voedsel, stipte de Verenigde Naties al aan dat vlees, de vleesindustrie, een van de meest urgente milieuproblemen was van onze wereld. Dan heb je het over de klimaatopwarming, dan heb je over het verlies aan biodiversiteit, dan heb je het over de afbraak van de natuur, het kappen van regenwouden. En dat is 25 jaar geleden, kwamen de eerste rapporten uit waarin gezegd werd, mensen, vlees is echt een enorm milieuprobleem. Niet zomaar iets van een consumptieprobleem. En even, ik heb al cijfers uitgezocht. De bijdrage van de vleesindustrie aan de CO2-uitstoot in de wereld is 14,5%. Dat is dus even,
enorm.
Dat is meer dan wereldwijde transport. Dat is evenveel als alle Europese landen samen CO2 uitstoten. Dus het is het enorme drijven van klimaatopwarming. En voor de productie van 1 kilo eiwit uit rundvlees stoot 100 tot 200 keer meer CO2 uit dan de productie van een 100 gram plantaardig eiwit.
Mm-hmm.
Dus het contrast is enorm. En een andere factor wat van milieu enorm van belang is landgebruik. Hè. We hebben ongeveer 3/4 van de landbouwgrond in de wereld wordt uitsluitend gebruikt voor vee. Dus dat zijn weides en dat zijn akkers voor veevoer. En nou, in Nederland is het ongeveer 2/3. En ook daarvoor geldt weer dat voor de productie van dierlijk eiwit 5 tot 80 keer zoveel land nodig als voor plantaardig eiwit.
Ja.
En er zijn berekeningen gemaakt dat als wij overgaan naar een plantaardig dieet, dat 75% van de landbouwgrond vrijvalt. Dus daar kunnen we iets anders mee doen.
Ja.
Daar kunnen we extensieve landbouw op gaan toepassen. Daar kunnen we natuur op gaan bedrijven. Dus met andere woorden, kijk, we hebben ook met die boerenprotesten gehad, al die borden langs de weg en vlaggen van wij zorgen voor het eten op het bord.
Mm-hmm.
Ja, dat zal wel zo zijn, maar het gebeurt uit het oogpunt van efficiëntie echt verdomd inefficiënt.
Oké, dus vlees is een heel inefficiënt product, een heel duur inefficiënt.
En de grootste impact die jij als consument kunt maken om iets te doen aan je CO2-uitstoot, is geen of minder vlees eten.
Zijn er goede alternatieven als we, voor de biefstuk?
Nou, die worden steeds beter in ieder geval. Hè. Toen de eerste vleesvervangers op de markt kwamen, er was destijds nog een biologische winkels. Dat was echt afschuwelijk. Dat waren soorten grauwe brokken die je in water moest weken. En dan daar lusten de honden letterlijk geen brood van. Nou, de eerste, hè, daar had je wat we dan allemaal vegaflappen noemden. Een beetje van die bruine schijven. Nou, en nu is het natuurlijk een heel assortiment in de supermarkt. En wat wij constateerden samen ook, was dat, kijk, het marktaandeel van vleesvervangers is eigenlijk relatief klein. Maar loop je supermarkt binnen, is het schap eigenlijk best groot van vleesvervangers. Ja. Dat is best opvallend. De supermarkten willen dat best verkopen. Die
tonen wel echt goede wil.
Het marktaandeel is 4%. Maar als ik kijk bij mijn supermarkt, daar staat een vitrine van 2,5 meter met alleen maar vleesvervangers.
Ja.
Dat is niet in verhouding tot
zijn ze
tot
ook langer houdbaar? Volgens mij zijn ze langer houdbaar. Dus de omloopsnelheid hoeft iets minder hoog te zijn.
Ja, ze zijn zeker langer houdbaar. En ze verbeteren steeds meer. Hè. We hebben, het is natuurlijk kwestie van geld. Hè, want als er meer industrie in komt, dan wordt er ook meer R&D gedaan. Dus we hebben het hele texturering gehad. Hè. Dus in het begin waren het vooral een soort deegdingen van plantaardige materiaal die tot een soort flappen werden gekneed. Mm-hmm. Ja, nu wordt er al met texturering gewerkt, dat het een beetje qua textuur op vlees lijkt. Dus dat gaat steeds beter worden. En smaak is geen probleem. Smaak kun je gewoon produceren. Als je tegen zo'n smakenfabrikant als DSM zegt, we willen een biefstuk smaak. Nou, dan. Ja. Kijk, er is bijvoorbeeld een vegetarische biefstuk. Die is in Wageningen gemaakt. Die heb ik ooit gezien. Die ziet er helemaal uit als een biefstuk. Smaakt naar niks. Maar dan zegt DSM van, nou, zeg maar wat je naar wilt laten smaken. Wij
maar
kunnen
kun
gewoon
je
biefstuk
al
smaak
een biefstuk
maken.
Helemaal namaken?
Ja, ja.
Echt waar?
Ik heb hem gezien.
Maar wat is dan het unieke smaak van vlees? Want er is blijkbaar toch ook een enorme behoefte.
De unieke smaak van vlees is wat ze in smaaktermen umami noemen. Hè? Dus de vijfde smaak. Dat is hartigheid, volheid, vlezigheid. Dat is eigenlijk de umami
vlezigheid.
Smaak. Ja, dat is raar. Hè? Er is geen andere term voor.
Maar kan je die vlezigheid al namaken?
Uiteindelijk waarschijnlijk wel. Maar of je het helemaal benadert, er zit ook een soort sponsigheid in een biefstuk. Hè? Dat had die namaakt biefstuk niet. Sap loopt eruit. Hè?
Ja.
Maar het wordt steeds beter. Hè? Ik zag al laatst dat ligt er al een tijdje volgens mij, maar vegetarisch gehakt dat echt kleurt in de pan. Weet je, voorheen was vegetarisch gehakt gewoon grijzig of bruinig spul. Maar nu ligt er roze vegetarisch gehakt in de pan en ga je dat bakken, dan wordt het ook gewoon bruin.
Dat kunnen ze al namaken.
Ja, dat kunnen ze al namaken.
Maar Kaya, je had het over een vegetarische biefstuk bij Loetje.
Ja.
Heb je die geproefd?
Nee, die heb ik niet geproefd. Nee, maar ik zat wel net te denken in aanvulling hierop. Want je hebt ook gewoon hele lekkere vegetarische hoofdgerechten. Ik was afgelopen jaar in Rijks. En daar kregen we als hoofdgerecht, zowel de vleeseter als de vegetariër, een heel lekker klaargemaakte biet.
Ja.
Nou, ik hoor mijn partner daar nog steeds over. Dus,
lekkerder dan vlees.
Ja,
biet is lekkerder dan vlees.
Maar het is, kijk, voor restaurants, want ik ken Rijks natuurlijk ook heel goed. Dat zijn geweldige gerechten, inderdaad, die puur vegetarisch zijn. Alleen de thuiskok zie ik nog niet zo'n hoogstaande biet maken. Dat is denk ik een beetje
het probleem. Het is gewoon moeilijker.
Ja, dan wordt er altijd een beetje gezegd van, ja, hebben we wel vleesvervangers nodig? En waarom moeten ze vleesvervangers heten? En dan zeggen bijvoorbeeld de mensen als Hans Dagenvos, de consumptiesocioloog die bij ons in de krant stond, die zegt, maar ja, ze doen precies wat ze zeggen te doen. Ze vervangen het stukje vlees. Dus dan lag een gehaktbal en er ligt nu een vegetarische schijf. Op hetzelfde plekje in het bord dat anders leeg blijft. En dat is voor de meeste mensen een hele gemakkelijke eerste stap om het vlees te laten staan.
Ja.
En de volgende stap is denken, maar ik kan wel gerechten maken die überhaupt geen dierlijk eiwit hebben, zonder nou precies een vleesvervanger erin te leggen.
Ik geloof toch ook wel heel erg in hogere prijzen, hoor.
Dat vlees gewoon veel duurder maken.
Ik denk dat toch uitmaakt.
Waarom gebeurt dat niet?
We hadden vorig jaar nog het nieuws in de krant over dat de overheid zijn bewustwordingscampagne is gestart om mensen milieubewuster te maken. Nou, daar kwamen allerlei dingen langs, huis isoleren en minder autorijden. Op de agenda stond toen ook van mensen stimuleren minder vlees te eten. En dat is toen op last van het ministerie van Landbouw uit de campagne geschrapt. Met als motivatie dat het politiek controversieel zou zijn om mensen op te roepen minder vlees te eten. Ja, Ja, dat vind ik van zo'n waanzin.
Maar er is wel iets met vlees, want het roept heel veel emoties op. Er is iets met de relatie tussen de mens en vlees, die gaat iets dieper dan dat het alleen een voedingsmiddel is.
Ja, maar toch, als je even heel reëel terugkijkt naar de generatie van mijn moeder, voor hun was vlees helemaal niet vanzelfsprekend. We doen nu net wat jij nu ook doet, zo van de mens is eeuwig verbonden met vlees. Maar in de realiteit, wat zeg maar halverwege de vorige eeuw, werd de helft tot misschien nog wel minder vlees gegeten dan nu. Dus die vleesconsumptie in Nederland is sinds de jaren 60, 70 van de vorige eeuw echt enorm toegenomen.
Is dat net als bij melk, hè? Dat werd bewust ook aangepakt met overheidscampagnes, ja, melk, de witte motor, is dat met vlees ook gebeurd?
Vlees, mevrouw, u weet wel waarom. Hè, ja. Dat is voor de huisvrouw van de jaren 70, die posters hingen overal. Inderdaad, hetzelfde als Joris Driepinter. En waarom? Omdat wij hele grote
Joris Driepinter maakt reclame voor melk.
Melk, ja. 3 glazen melk per dag, dat doet het of zo.
Ja.
Ja, wat natuurlijk echt onzin is. Je hoeft helemaal geen melk te drinken, überhaupt niet.
Maar we zijn gewoon geïndoctrineerd om die hele landbouwsector van ons overeind te houden en doen uit te groeien tot eigenlijk de veel te grote moloch die het nu geworden is.
Voor een deel
is.
Wel, ja, ja. Ja. En we hebben natuurlijk die
Is dat in andere landen ook zo gegaan? Of
daar heb ik dan toch iets te weinig kennis voor. Maar kijk, Duitsland is natuurlijk ook echt een vleesland. Dus er zit wel, ik bedoel, het is niet het typisch Nederlands. Gezelschap. Maar het is wel altijd heel erg gepromoot als het is gezond en je groeit ervan. En voor kinderen is het belangrijk. Belangrijke voedingsstoffen, ijzer en kalk in de melk. Maar
dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Want ik eet dus veel minder vlees. Moet ik dan veel meer noten
eten? Nee, het is achterhaald. Ik bedoel, zeg maar, als je normaal eet in Nederland, dan krijg je meer dan voldoende eiwitten en van mineralen alles. Binnen. Ja, ja.
Ook als ik geen vlees meer
eet. Ook als je geen vlees eet, ja. Weet je hebt voor de hardcore veganisten, moet je wel B12 bij slikken. Nou, dan moet je wel echt... ga je wel heel ver.
Okay.
Daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken.
Nou, dat is in ieder geval heel fijn.
Wat wel grappig is trouwens, en daar zouden we ons nog een keer in moeten verdiepen, dat in Duitsland, wat echt een vleesland is, daalt de consumptie wel al jaren. En in België, daar eten ze nog altijd meer vlees dan in Nederland, maar daar is het ook al jaren aan het dalen.
En de verklaring daarvoor hebben we nog niet. Maar...
Nee, maar we zullen wel wat kunnen leren van ons buren waarschijnlijk.
Okay. Er komen natuurlijk heel veel andere dingen aan. Hè? Er komt kweekvlees aan.
Ja.
In Amerika wordt dat al verkocht. Nou, het is nu nog heel duur. Hè, de eerste gehaktbal die toen in Londen werd gepresenteerd, kostte ook een $250.000.
Maar waarom zou kweekvlees beter zijn dan gewoon vlees?
Omdat het gewoon vlees is.
Dat is
uiteindelijk
echt vlees.
Zeg je tegen de vleeseter van, jongen, hier heb je, als je zo graag vlees wil, hier heb je het. Maar dat is dan niet van een koe, maar komt uit een laboratorium. We krijgen steeds meer goede eiwitsfermentatie, waardoor je daar het verschil niet meer ziet tussen een kip en zo'n eiwitproduct wat uit het lab komt. Het is nu al soms heel ingewikkeld. Hè? De beste vegetarische kipstukjes, die kunnen zich zo meten met de plofkip. Ik bedoel, dan moet je, zeker als je er wat kruiden overheen gooit, dan proef je het verschil nauwelijks. Ik weet dat bijvoorbeeld de HEMA heeft toen een smaaktest gedaan met, wat is het, satébroodjes zo, die ze in hun schap legden. En toen had de vegetarische slager ook een versie gemaakt. En dan waren ze dus een versie van die gewoon met vlees was. Heeft de HEMA gewoon aan een neutraal panel voorgelegd zonder te zeggen wat erin zat. Mm-hmm. Nou, ze kozen de vegetarische satébroodje uit als gewoon de lekkerste.
Ja, maar die vleesvervangers worden zo goed dat ze op het laatst niet meer van vlees te onderscheiden zijn. Dat is het meest waarschijnlijke toekomstscenario wat jij voor je ziet. Niet dat we allemaal Indisch gaan koken.
Nee, dat denk ik niet. Nee.
Want onze gehechtheid aan vlees is toch te groot.
En ik denk inderdaad, wat Kaya ook zegt, dus ook onderstrepen, van ik denk dat de stap is om vlees duurder te maken. En dan hoor je meteen van, ja, maar dan wordt het nog duurder. Maar dat misverstand wil ik wel graag uit de weg helpen, want vlees is nu al heel erg duur.
Ja.
Alleen zien we het niet in de prijs in de supermarkt. Kijk, we maken enorme kosten voor de klimaatopwarming, miljarden. En we maken nu weer heel veel kosten om de stikstofuitstoot terug te dringen. We maken enorm veel kosten voor natuurherstel. Daar gaan echt tientallen miljarden naartoe. En een groot deel daarvan zijn kosten die gemaakt worden door de vleesindustrie. Dus die kosten betalen we nu ook al. Alleen betalen we die nu met z'n allen.
Via de belastingen.
Precies. En je zou natuurlijk willen, het is net zoiets als een vliegtaks opleggen aan mensen die nog nooit in een vliegtuig hebben gezeten. Wat nu gebeurt is dat iedereen daaraan meebetaalt. Ook mensen die bewust minder vlees eten, ook mensen die principieel nooit vlees eten, betalen allemaal mee aan de kosten van vlees. Dus vlees is al veel duurder, maar we zien het niet. Dus wat je moet doen, is de kosten zichtbaar maken op de plek waar je vlees koopt. Dat je weet, oké, deze biefstuk kost niet €2, maar kost in werkelijkheid €3. En dat moet je doen. En dat is gewoon het principe
dat vervuiler betaalt. Daar is net zoveel lef voor nodig als de landbouwsector reorganiseren. En dat...
Nou ja,
lukt maar niet in Nederland. Waarom lukt dat niet?
We hebben nou eenmaal die potjes gemaakt uit een soort algemeen belang. Natuurherstel van, dus heel veel producten in Nederland, die zijn eigenlijk een soort freerider als het gaat om de schadelijke effecten.
Ja.
Daar draaien we allemaal voor op. En natuurlijk heeft die industrie daar belang bij. Die wentelt die kosten gewoon af. En dat gebeurt niet alleen met vlees of landbouw, maar dat gebeurt op allerlei terreinen. Dat dingen eigenlijk naar verhouding veel te goedkoop zijn, terwijl de schadelijke bijeffecten eigenlijk worden opgebracht door, maar ook door lage lonenlanden bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Een schadelijk bijeffect van goedkoop kleren is kinderarbeid of mensen die niks betaald krijgen voor hun werk.
We moeten leren die schadelijke bijeffecten in de prijs.
In de prijs van het product wat je betaalt. En dan zie je vanzelf wat het eigenlijk kost.
Oké,
okay. Ja.
Maar goed. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, Mac, op korte termijn.
Nou ja, het komt steeds meer in, hè? De true pricing. We hadden in de krant over de CO2-belasting bijvoorbeeld op gas en op benzine. Dus langzamerhand komen die stapjes erin van later. Kijk, de Europese Rekenkamer heeft daar vorig jaar ook een groot rapport over geschreven. Je moet veel meer toe naar de vervuiler betaald. Als jij een fabriek hebt die veel chemisch afval veroorzaakt, dan draai je ook op voor de kosten voor de verwerking van het chemisch afval.
Ja.
En niet van, oké, mijn boekhouding klopt, ik maak winst en het chemisch afval mag de maatschappij dan oplossen. Ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop het moet.
Mac, we gaan het zien. Dank voor je heldere uitleg, Kaya. Dank je wel. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Ik weet nog niet precies met wie, maar graag tot dan.